geliefde gemeente. Een paar maanden geleden sprak ik iemand uit het westen van het land. Het ging over kinderen krijgen. En dan ook de vraag, ja, waarom zijn er mensen in Nederland die nog steeds veel kinderen krijgen? Hij vertelde zelf, had hij één kind en hij overwoog om zich te laten steriliseren. Dat betekent dat ze dan geen kinderen meer konden krijgen. Ja, dat had hij wel begrepen. De klimaatproblemen die zijn wel zo groot dat je er eigenlijk niet goed aan doet om in deze tijd nog meer kinderen te krijgen. Goed, ik had hem zoiets verteld van hoe ik erin stond. En op een gegeven moment zegt hij, ja, wat zou je mij dan adviseren? Nou, dat is een goede vraag om eens mee te nemen zo in deze preek. Wat zou u zo iemand dan adviseren? Hij is niet de enige die met dit soort problemen loopt. Hij had het ook van anderen meegekregen. Maar het wordt ook zichtbaar in de geboortecijfers. Die dalen in snel tempo, veel sneller dan men eerst gedacht had. In Nederland wordt momenteel, krijgt iedere vrouw gemiddeld niet meer dan anderhalf kind. Terwijl gemiddeld genomen, omdat niet alle vrouwen gaan trouwen, gemiddeld en de kinderen ook nog weer kunnen overlijden, gemiddeld genomen moeten vrouwen meer dan twee kinderen krijgen, wil de bevolking even groot blijven. Maar tegenwoordig is dus geen anderhalf kind per vrouw meer. Op Urk is dat dan nog een beetje anders. Daar is iets meer dan 2,5 kind per vrouw. Maar daarin is Urk best wel een uitzondering. Nederland is geen uitzondering in de wereld en in Europa. In de meeste landen in Europa, bijna alle landen in Europa, krijgen vrouwen geen twee kinderen meer gemiddeld. En er zijn inmiddels best wel landen waar ze tegen serieuze problemen aanlopen. Omdat er wel heel veel oudere mensen zijn, maar bijna geen jongere mensen. En naar verwachting straks nog veel minder. En wie moet er dan voor de oudere mensen zorgen? Er worden steeds minder kinderen geboren. Dat heeft allerlei oorzaken, maar heeft ook deze oorzaak dat heel veel mensen zich zorgen maken. Dat heel veel mensen denken, ja, maar kan het nog wel in deze wereld? De wereld is vol. De problemen zijn groot. Wat moeten kinderen nog in deze tijd? Een christen kan nog een extra reden hebben om te denken, is het eigenlijk nog wel verantwoord om kinderen te krijgen? Je hebt niet alleen die algemene vraagstukken over hoe het gaat met de wereld, met de politiek, met kunstmatige intelligentie en noem maar op, maar dan ook nog de vrijheid van godsdienst. Hoe lang, dat kan toch een gevoel zijn dat bij heel veel mensen leeft, hoe lang kunnen we nog echt in vrijheid naar de kerk en hebben we nog vrijheid van christelijk onderwijs? En al zou die vrijheid er zijn, wat een verleidingen. We zien zoveel jongeren die opgegroeid zijn in een christelijk gezin en die afwijken en die niet meer naar de kerk gaan. Is de tijd zo vol verleidingen en met misschien wel verdrukking, is het dan nog wel verantwoord om kinderen te krijgen? Dat gevoel zou je kunnen gaan benauwen. En nu hebben jullie kinderen, een kind ontvangen. Daar hebben we het ook wel over gehad. Dat er best wel vragen kunnen zijn van ja, wat komt er allemaal nog? Toch een beetje een vreemde wereld. Wat komt er op ons gezin af? Wat komt er dan op de kinderen af? Nou, wij kunnen daarvan niks zeggen natuurlijk, maar het woord van God gelukkig wel. En daar mogen we bij stilstaan vanuit Psalm 115 vers 13. Psalm 115 vers 13 is de tekst voor de preek. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. Tot zover dit woord van God. onder dit woord en boven de preek staat, kinderen krijgen in deze tijd. Drie gedachten, de gevaren, de zegen en de weg. Kinderen krijgen in deze tijd. We letten eerst op de gevaren. Vervolgens op de zegen. En als derde de weg. De gevaren. Het is niet voor het eerst dat ouders kunnen denken, hoe zou het moeten gaan met de jeugd? Hoe zou het goed kunnen gaan met de jeugd? Er komt zoveel op af. Maar op de kinderen van Israël kwam soms ook wel heel veel af. Zeker in tijden waarin de koningen niet de Here dienen. Of in tijden waarin andere volkeren sterker waren dan Israël. Heidense volkeren die de afgoden dus dienden, die waren sterker en die kwamen het land binnen. Maar soms was het ook de koning van Israël zelf die de afgoden binnenhaalde. En dan zagen de Israëlieten al die afgoden rondom en dan konden ze denken, kijk, die afgoden zijn sterker, want dat leger wint. Of, als ze het dorp verderop een heidens tempel hadden, die afgoden zijn leuker, want moet je kijken, wat een feesten. En zulke feesten hebben ze bij ons niet. Met zoveel drank en seksualiteit en zo. Dat is pas genieten. Daar gebeurt het ook. Dat de ouders in Israël, die de Heere vreesden, hun hart vasthielden. En dan dachten ze soms ook wel aan vroeger. Dan dachten ze aan die tijd van een godvrezende koning, toen ze zelf jong waren. En dat Israël ook sterk was. De tijd waarin heel het volk de Heere diende. En ze dachten, was het nog maar zo? Dat gewoon iedereen de Heere diende en naar de tempel van de Heere ging en niet naar die afgoden. Maar zo is het niet. En hoe moet het dan nu? En dan voelden ze wat die heidenen rondom hen zeiden. Wat we lezen in vers 2. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu toch hun God? Dat is de nood waarin de dichter en degene die dat meevoelen, waarin die zich bevinden. Ze horen de taal van de heidenen, waar is nu die God van jullie? Dat hoorden ze niet alleen die heidenen zeggen, maar dat snapten ze ook wel een beetje. Die heidenen zeiden, nou, jullie hebben geen sterke God, want kijk maar, onze legers zijn machtiger, wij hebben gewonnen. Of ze zeiden, Jullie praten wel over je God. Maar waar is die God dan te zien? Wijs hem eens aan. Wij hebben zo duidelijk onze goden. Zie daar dat beeld van Baal. Zie daar die paal voor Astarte. Enzovoorts. Kijk, bij ons kun je wat zien. Nou, wat hebben jullie? Jullie praten over een onzichtbare God. Nou, dat is dan ook een God die gewoon niet bestaat. Of, weer andere zijden. Is dat nou een God die je moet dienen met zo'n saaie godsdienst, met zo'n strenge wet? Wil je dat? Onze goden, daar kun je plezier mee hebben, daarmee kun je gang gaan. Wat heb je nu aan zo'n God als die God van jullie? Waar is nu toch hun God? Een vraag die je dus ook wel eens kunnen hebben in je hart. Waar is God? We kunnen God niet zien. En dan zijn er mensen die zeggen, bewijs maar eens dat God er is. En dan komen ze met de wetenschap. En dan denk je, ja, die wetenschap, die weet ook niet alles. Maar intussen voel je het soms wel in je hart. Ja, God bewijzen. En je voelt je onzeker. Waar is die God dan? En is dit het dan? Wil ik die God dienen waarvan ik niet helemaal zeker ben en waar ik wel zoveel voor aan moet passen? Waar is die God? die almachtig is en toch dat lijden toestaat. Hoe kan het dat het dan zo gaat in mijn leven? Of zo gaat in het leven van mijn buurman? Als God er echt zou zijn, dan zou het toch niet zo gaan? Waar is God? En dan nog iets. Wat in deze tijd nog wat meer benauwd. Ja, als God dan echt de sterkste God is, dan zou toch de kerk wel uitbreiden, groter worden. Maar kijk eens wat er gebeurt. Er gaat bijna nooit iemand uit de wereld naar de kerk. En geregeld zie je weer mensen die zaten in de kerk en die dwalen af. Zie je wel, de wereld is sterker en de duivel is sterker. Dat trekt harder. Waar is eigenlijk God die zijn genade zou geven? Als hij nou zo machtig was, dan zou zijn kerk toch wel gebouwd worden. Dan zou de kerk toch wel machtig worden. En moet je dan in zo'n wereld leven en in zo'n wereld je kinderen opvoeden waar je zo weinig ziet van God? Die vraag hoef je niet te hebben. Maar als je zulk soort vragen hebt, dat is niet zo vreemd blijkbaar. We zien dat in deze psalm. Maar we zien dat ook in psalm 42. Waar die dichter ook zo klaagt. Daar hoort die andere mensen ook praten. Waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Of in psalm 73. Dan peinst de ziel. Is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen kennis dragen? Je kunt op allerlei manieren zo je zorgen en je vragen hebben. Maar de diepste is dan wel deze. Weet God ervan? Weet God er raad mee? Kijk, als je nou zorgen hebt en je hebt zo vragen en je denkt, nou, zo wat ik zo voor ogen zie, dan gaat het niet goed. Maar als je dan omhoog kijkt en je hebt zo'n verwachting van God, dan zeg je, nou, dat maakt niet uit. De wereld kan trekken wat hij wil, maar die krijgt onze kinderen toch niet mee. Want God zal ze vasthouden. Als je maar een totale verwachting mag hebben van God, dan hoef je geen zorgen te maken. Maar als je wel zorgen maakt, dan is dat ten diepste omdat je afvraagt, is God wel sterk genoeg? Is God wel getrouw? Is God wel genadig? Of zelfs, is God er wel? Waar is God? Bij alle vragen die je kunt hebben in deze tijd en als je denkt aan de toekomst, is dat eigenlijk de belangrijkste vraag. De diepste vraag. En de vraag waar je een antwoord op moet hebben. En dat geldt niet alleen voor het krijgen van kinderen, maar dat geldt voor heel ons leven. We kunnen zo allemaal onze zorgen hebben, sommigen van u. Nou, die denken helemaal niet over het krijgen van kinderen. Je bent al oud of je bent niet getrouwd of noem maar op. Je bent nog jong juist. Je maakt je niet zozeer zorgen over de vraag, kan ik wel kinderen krijgen? Maar je zit wel eens te denken, ja, waar gaat het nou naartoe? Wat gebeurt er nog met deze wereld? Hoe zal het met mij gaan? En als je dan maar wist, echt heel diep, heel vast wist, dat je vast lag, geborgen lag in deze God. Maar als je dan zo onzeker bent, dan zit er toch die vraag achter. Waar is God? Dat is niet een onbekende vraag voor de Bijbel. En als je die vraag hebt, op de ene manier of op de andere manier, als je nou iets van die vraag hebt, dan moet er wel een antwoord op komen. Als je geen antwoord hebt op de vraag, waar is God? Dan weet je niet waarvoor je leeft. En dan weet je niet hoe je kunt sterven. De gevaren, of je kunt ook zeggen de vragen, de zorgen. Door die wereld om je heen, die zo groot lijkt, zo trekt, zo drukt. dat die ene vraag heel groot wordt. Waar is hun God? Maar dan tweede, de zegen. Want deze psalm blijft daar niet in steken. Het eerste wat deze psalm zegt is: kijk nog eens wat beter naar die afgoden. Die heidenen die praten wel zo. Waar is nu hun God? Moet je ons kijken, wij hebben het veel beter voor elkaar. Wij hebben onze tempels, wij hebben onze beelden, wij hebben onze voorspoed. Dat zeggen ze wel, maar kijk er eens achter. Hebben zij dan goden? Wel nee, die goden stellen niets voor. Biedt de wereld dan iets? De wetenschap die dan zegt, nou ja, God kan niet bestaan. Die wetenschap kan nog niet eens bedenken hoe deze wereld kan ontstaan. De wetenschap heeft geen antwoorden. Het geld heeft geen antwoorden. Welke afgoden en geluiden er ook maar in de wereld zijn, die lijken soms heel sterk. Dat je denkt, nou daar zit zo'n kracht achter. Maar er zit geen leven achter. Er zit geen God achter. Hier in deze psalm wordt het zo gezegd, die beelden, nou die hebben dan wel oren, ja, in het beeld, maar ze kunnen niks horen. Ze hebben wel ogen, maar ze kunnen niks zien. Ze hebben wel de handen, maar ze kunnen niks voelen. Maar op een vergelijkbare manier kunnen we het zeggen van alle dingen om ons heen. Je hoeft in elk geval niet ergens anders te zoeken. Je hoeft niet te denken, ja, bij God weet ik niet of ik het kan vinden. Ik ga maar kijken of ik het ergens anders kan vinden. Nergens is God te vinden. Nergens is werkelijk vastheid te vinden. Maar is het dan in God wel te vinden? Vers 3 zegt, onze God is in de hemel. Dat is een belangrijke reden waarom wij hem niet kunnen zien. Onze God is niet van de aarde. Onze God is in de hemel. Daarom gaat hij ons verstand te boven. Daarom kunnen wij niet zien en niet bewijzen. Onze God is in de hemel. Daarmee zegt de dichter ook, dan is die veel groter. Gelukkig is hij in de hemel. Onze God is niet de God van deze aarde, die alleen maar op een klein stukje wereld eventueel zou kunnen helpen. Hij is de God van hemel en aarde. Zoals gisteren doorklonk op Psalm 91. Hij is de Allerhoogste en de Almachtige. Hij doet wat hem behaagt. Hij doet niet wat ons behaagt. Hij vraagt niet aan ons toestemming. Hij doet niet iets pas als wij het kunnen begrijpen. Hij gaat ons verstand te boven en hij gaat onze wensen te boven. Maar hij gaat niet ons leven te boven. Dan komen we bij ons tekstvers. Hij zal zegenen. Hij is wel zo groot dat wij hem niet kunnen begrijpen. Hij is niet zo groot en zo ver dat wij hem niet kunnen kennen. Hij zal zegenen. Hij zorgt. Alleen het feit dat wij hier zijn. Het feit dat de kerk na zoveel eeuwen nog bestaat. Zoveel meer dingen. Hij zal zegenen. Wij mogen iets van die zegen zien in de loop van de geschiedenis. We mogen die zegen ook verwachten. Dat is een belofte. En dat is dan ook een zaak van geloof. En nu hebben wij daar hier ook iets van gezien. En dat doopvond. Ik zou zeggen, dat stelt voor de wereld niks voor. Het is alleen een beetje water. Maar dat kleine beetje water, dat zegt meer dan, nou bij wijze van spreken, een miljard euro. Wat je in de wereld hebt, dat kan soms heel groot lijken. En als je erachter kijkt, is niks. Bordpapier of kaarthuis. Maar dit is maar heel klein. Maar als je daarachter kijkt, er zit zoveel. Want de drie enige God heeft zijn naam eraan verbonden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus dat kleine teken wijst op een grote zegen. Hij zal zegenen. Hij wil zegenen met veel diepere zegeningen dan de wereld je ooit geven kan. Met zegeningen voor de ziel. Met zegeningen voor de eeuwigheid. En dan kun je ook zeggen met zegeningen voor het lichaam en zegeningen voor de tijd. Maar dit is het diepste. Hij zal zegenen met gaven waar het natuurlijke oog niets mee kan. Wat wij gewoon als natuurlijk mens, waar wij druk mee zijn, dat zijn allemaal dingen die zichtbaar zijn. Maar de Heer zegt, let nou eens op dat onzichtbare, op het allerdiepste. Je ziel. Daar, als je daar geen zegen hebt, dan ben je leeg. Dan ben je ten dode opgeschreven. Maar als je ziel gezegend wordt, het allerdiepste van je bestaan. Als God komt en spreekt tot je ziel. Als hij je zonde vergeeft en vrede geeft. Dat is zo oneindig rijk. Dat is opgewassen tegen al die dingen waar je vragen over kunt hebben. Hij zal zegenen. Aan de ziel. Hij zal zegenen voor de eeuwigheid. Een zegen die nog geldt bij het uur van het sterven. Waar alle dingen wegvallen. Dan blijft dit over. Als je de zegen van de Heer mag kennen. Hij zal zegenen. Dat zegt ook dit. Wat er dan ook gebeurt. Wat voor machten en krachten dan ook om je heen zijn. Die staan God niet in de weg. Hij zal. En hier staat niet. De heidenen zijn wel sterk, maar wij zullen God trouw blijven. Wij zullen zorgen dat de tempel overeind blijft. Wij zullen zorgen dat het met onze kinderen goed gaat. Nee, hij zal. Hij is de enige die ervoor in kan staan. Als wij zelf de kerk overeind moesten houden, dan zou je kunnen zeggen, misschien blijft de kerk nog wel een poosje overeind. Maar ja, de ene naar de andere haakt af en de kerken die worden allemaal minder. En hè, dat gaat allemaal van eerst zijn ze nog behouden, dan een beetje minder behouden. En uiteindelijk eindigen ze ergens in de vrijzinnigheid. Er komt niks van terecht. Zo gaat het met ons. En dan kun je misschien bij je eerste kind nog denken, wij zullen het goed opvoeden. En dan ben je bij de vijfde en dan kun je nog volhouden. Want je hebt misschien ook een beetje meer ervaring, maar je kunt er toch ook een beetje moe van worden of moedeloos. Als het aan ons ligt. Maar hier staat, hij zal zegenen. Hij zal zegenen, niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen. De kleinen staat er met de grote. De kleinen, dat kan betekenen klein in aanzien. Kanttekenaar, die schrijven het zo. Versta in jaren. Of in staat en kwaliteit. Kleine en de grote in staat en kwaliteit. Dus hoog van staat met eer bekroond of laag. En je telt niet mee. Dat kan het betekenen. Maar het kan dus ook betekenen klein of groot in jaren. En ik denk dat dat het laatste is. Vanwege het volgende vers. De Heer zal de zegen over u lieden vermeerderen. Over u lieden en over uw kinderen. Op grond daarvan denk ik dat die kleinen in vers 13 wijst op de kinderen. De kleinen in jaren. En dan is de Heere die het belooft. Hij zal de kleinen zegenen. En dat wordt natuurlijk ook op allerlei andere plaatsen duidelijk gemaakt. Denk aan dat heel bekende. Ik denk dat de kinderen die geschiedenis ook wel kennen. Op een gegeven moment zijn daar vaders en moeders en die maken zich ook zorgen over hun kinderen. Die denken, hoe moet het nou goed komen met onze kinderen, met mijn baby, met mijn peuter. Maar dan hebben ze van de Heer Jezus gehoord. En dan zijn er een aantal die spreken af, laten we naar de Heer Jezus toe gaan. En is die daar ergens aan het spreken, ze komen bij de Heer Jezus, maar ineens staan de discipelen ervoor. En die zeggen, oh, geen kleine kinderen hier. De Heer Jezus die is net in een gesprek en die heeft net een moeilijk gesprek, daar passen geen kinderen bij. Doe die kinderen weg alsjeblieft. Maar de Heer Jezus die hoort dat. Hij zegt, nee discipelen. Hij werd boos op ze. Laat de kinderen tot mij komen discipelen. Verhindert ze niet. Die discipelen die moesten nog eerder aan de kant dan die kinderen. Hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. Want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En hij omving ze met zijn armen. En dan staat er ook, hij zegende ze. Hij zal zegenen. De kinderen, de kleine kinderen, De kinderen die daar zelf nog niet voor kunnen kiezen. Die kinderen die zelf nog niet eens van God weten. Daar is God niet van afhankelijk om zijn zegen te geven. Het is juist iets wat tot zijn eer is. Dat de zegen mag komen bij een kind dat daar zelf niet om vraagt. Psalm 8 zegt het zo. Uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft hij zich sterkte gegrondvest. Die kinderen die de zegen van God krijgen terwijl ze niet om vragen, die laten zo duidelijk zien dat het genade is. Dat de zegen van God komt. Dat hij de eerste is en de allerhoogste. En dat hij zo nabij is. Zo nederig. Als hier staat, hij zal zegenen de kleinen. Dan mag dat ook de grote verwachting geven. Als de Heer nou zo nabij komt. Als die zo laag afdaalt dat zelfs kleine kinderen de zegen mogen krijgen. Nou, dan kan die ons alle bereiken. En God is groot en machtig, maar ook teder en ontfermend. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Dan komen bij onze derde gedachte, de weg. Hoe krijg je dan die zegen? Hier staat, hij zal zegenen die de Heere vrezen. De zegen van de Heer is aan de ene kant wereldwijd en die komt bij hem vandaan. Maar delen in die zegen, dat gaat niet zomaar. Je kunt ook de zegen van God van je afhouden. Door God te verachten. Door tegen God in te gaan. Maar degenen die de Heer vrezen, dat zijn degenen die zeggen. En toch is God de allerhoogste en allerheerlijkste. Zoals we dat ook zongen in vers 2. Nochtans, wat de heiden ook zeggen. Nochtans is God het doel van onze lof. Degene die in hun hart zeggen, God is groter dan alle afgoden bij elkaar. Ja, de Heere vrezen, dat betekent een diep ontzag hebben voor God. Niet een bang ontzag, dat je voor God wegduikt. Dat zou wel terecht zijn als we letten op onze zonde. Maar als je dan God mag zien zoals die is. Dan zie je dat hij torent over de zonde. Maar in zijn grote genade ook de zonde wil wegnemen. Daarmee doe je God recht. Als je niet twijfelt aan de heiligheid van God. Ach, het valt allemaal wel mee. Maar ook niet twijfelt aan de grote genade van God. Ach, het zal wel niet kunnen. Nee, God is volkomen heilig. Maar volkomen genadig tegelijk. Die de Heere vrezen. Die kunnen wel zeggen, ik snap het niet. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Maar het is wel zo. God is zoals die is. Hem vrezen, dan buig je voor zijn woord. Dan heb je diep ontzag voor hem. En dan zeg je, ik kan maar op één plaats wezen. Alleen bij deze God. Deze God heeft recht op mijn leven. Bij deze God alleen ben ik geborgen. Zalig hij. Die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En tot hem alleen. Die de Heere vrezen. Maar ja, hoe zit het dan met die kinderen? Kunnen jullie kinderen dat? Kan William? Kan Pieter Christiaan de Heere vrezen? Dat kunnen ze nog niet. Ze hebben geen idee van wie God is. God weet wel wie zij zijn, maar andersom niet. Maar nu staat hier, hij zal zegenen de kleinen met de groten. Er staat niet de kleinen en de groten, maar de kleinen met de groten. Die zijn aan elkaar verbonden. Die kleinen krijgen de zegen mee als zij met de groten meegaan. Dat hebben jullie zo duidelijk laten zien. Hoe konden die kinderen ooit bij doopvond komen? Dat konden ze niet, maar jullie namen de kinderen mee. Dat gebeurde ook daar in Markus 10. Hoe kwamen toen de kinderen bij de Heer Jezus? Toen de Heer zei, laat de kinderen tot mij komen. Hoe kwamen ze bij de Heer Jezus? Dat weet je wel, hè? Ze werden meegenomen. De vaders, de moeders, misschien nog anderen. grootouders, zij brachten hun kinderen tot Jezus. Zo kwamen die kinderen bij Jezus. Zo werden ze gezegend. De kleinen werden gezegend met de groten mee. De groten namen de kinderen mee naar de Heere. Dat is geestelijk. De ouders, die moeten hun kinderen bij de Heere brengen. Ook de Heere, het woord van de Heere bij de kinderen, maar ook je kinderen bij de Heere. In het gebed. In het vluchten tot Christus, wat ze zelf niet kunnen. Het belijden van hun zonden, waar ze zelf nog geen idee van hebben. Het aangrijpen van de Heer Jezus. Die jouw kinderen wil ontvangen. Hij wil zegenen de kleine met de grote. Dus de weg om de zegen te krijgen is dat wij de Heer vrezen. Maar de weg voor de kinderen om een zegen te krijgen is dat ze met de ouders meegaan. Er is nog iets wat daarbij hoort. We hebben niet alleen vers 7 gezongen net, maar ook vers 6. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Zo staat er. Maar daar wordt daar iets bij gezegd. Zijn zegen blijft op Israël verspreid. Aarons huis is die ook toebereid. En we komen die in deze psalm verschillende keren tegen. Of tweemaal. Israël en het huis van Aaron. Er staat eerst in vers 9. Israël vertrouw op de Heere. En dan vers 10. Gij huis Aarons vertrouwt op de Heere. En vers 12. Hij zal het huis Israël zegenen. Hij zal het huis Aarons zegenen. Wat daarmee gezegd wordt. Die ouders en die kinderen. Die leven niet zomaar in een hutje op de hei. Of in de woestijn in die tijd. Maar die horen bij het volk Israëls. Ze zijn onderdeel van het verbondsvolk. En ze horen bij het huis van God. Daarom wordt het huis van Aaron genoemd. Dat zijn de priesters. Degene die zorgen voor de dienst van de Heere. Dus wat is de weg voor die kinderen om een zegen te krijgen? Die weg is dat zij horen bij het volk. En dat ze meegenomen worden naar de tempel. En wat is dat belangrijk? Dat eerste, dat krijg je maar zo. Zo mochten jullie zelf geboren worden. Geboren in een christelijk gezin. Opgroeien in een christelijke gemeenschap. Hebben jullie niet uitgekozen? Dat heb je ontvangen. Dat hebben jullie kinderen ook zomaar ontvangen. De doop vindt dan ook niet thuis plaats. Dat ik zomaar een keer bij doopgesprek met het water naar de Emmalaan zou gaan en naar de Nagel zou gaan. Nee, die krijg je hier. Dit is de plek samen met het volk waar de Heer je in een plaats gegeven heeft. De plaats van zijn verbond. Dus dat is geen keuze. Dat is genade. Dat is een stukje uitverkiezing al. Maar het tweede is wel een keuze. Als hier gewezen wordt op het huis Aarons. Ja, daar horen niet alle Israëlieten bij. Alle nakomelingen horen bij dat grote volk Israël, maar de Rubenieten en iemand uit de stam van Juda, die hoorden niet bij het huis van Aaron. Maar ze konden wel gezegend worden met het huis van Aaron als ze naar de kerk toe gingen, naar de tempel. Dat is een middel dat de Heere gebruikt om de zegen te verspreiden. Hij zal het huis Aaron zegenen en hij zal dan ook van daaruit degene zegenen die met die priesterdienst meedoen. Die de offerdienst meedoen. Die op de tempelplein staan als de priester de zegen oplegt. Dat is zo belangrijk. Dat je ze meeneemt naar Gods huis. Van de week zei iemand het zo. Dat ging dan over Amerika. Waar hij ook wel zag dat heel veel mensen, heel veel jeugd afhaakte van de kerk. En zei, wat gebeurt er nu dat heel veel jongeren niet het gevoel krijgen dat de kerk het allerbelangrijkste is in het leven van hun ouders. En dat het allerbelangrijkste is voor hen. Zei, wat is nou belangrijk tegen de secularisatie, tegen de afval van de kerk? Dus dat je als ouders uitstraalt, het allerbelangrijkste moment van de week is dat je bent in Gods huis. Nou ja. Je hoort toch ook wel eens mensen die zeggen, ja maar vroeger moest ik altijd naar de kerk. twee keer per zondag naar de kerk. En dat moest en dat zou. En dat heeft me zo'n afkeer gegeven en daarom ga ik niet meer. Ja, mensen kunnen wel zeggen, ouders kunnen wel zeggen, je moet naar de kerk. Maar dat betekent nog niet dat ze laten zien, oprecht laten zien, dat dat het allerbelangrijkste is. Dat is misschien wel hetgeen wat ze het meest verplichten. Maar dat is nog niet per se hetgeen het meest hen na aan het hart ligt. Het is niet alleen iets wat je zegt, maar ook iets wat je laat zien. Ik wil dat ook wel toch met wat nadruk zeggen. Neem uw kinderen mee naar de kerk. En neem uw kinderen mee naar het grote belang van de kerk. En dus niet maar in theorie en niet maar als een plicht. Maar omdat werkelijk de eredienst waar God spreekt het hoogtepunt is van de week. En dan moet je ze vroeg meenemen. Ook al begrijpen ze nog niets van de preek. Dat is niet zo belangrijk. Als ze maar proeven van jongs af aan. Er is niks zo belangrijk als de kerk. En dan zijn er best wel kinderen die al 12 zijn en nog nooit 2 keer op een zondag in de kerk geweest zijn. Ik vind dat wel erg. Dat moet u niet volhouden. Neem kinderen voordat ze 12 zijn 2 keer mee naar de kerk. Ruim voordat ze 12 zijn. Want ze moeten het weten voordat ze in de puberteit zitten. Ze moeten dat gevoelen in hun hart. Daaraan gewend zijn. Daarin meegenomen zijn. Dat het niet zo belangrijk is. Als de dienst aan de Heer. En dat moet u niet doen omdat ik het zeg. Moet u niet doen omdat de kerkraad het zegt. Maar ik wil het u op het hart drukken met het oog op het heil van uw kinderen. Als u echt graag wilt. Als u echt verlangt dat over 20 jaar uw kinderen naar de kerk gaan. Ga ze daarin voor en neem ze daarin mee. In die weg is er een zegen. Nogmaals, niet om mij of om de kerk. Ook niet omdat u het voor elkaar kunt krijgen. Maar omdat de Heer zegent. Omdat de zegen alleen bij de Heer te krijgen is. En daarvoor moet u ze bij de Heer brengen. En onder het woord en in de nabijheid van de Heer. Hij zal zegenen. Maar dat is dan ook echt het enige antwoord. Als u de toekomst in kijkt en zegt, is het nog verantwoord om kinderen te krijgen? Dan moeten we zeggen, alleen in deze weg. Toen die man mij vroeg, wat zou u mij adviseren? Toen heb ik wel een paar relativerende opmerkingen geplaatst. Maar ik zei, ik ga niet over hoe u met kinderen omgaat. Maar ik zou u één advies willen geven. Ga zo snel mogelijk naar de Heer Jezus toe. Ik hoop echt dat je de Heer Jezus mag leren kennen. En dan komen ook die vragen van het kinderen krijgen in een zo ander licht. Daar heb ik natuurlijk ook wat praktische dingen over gezegd. Maar dit was hoofdzaak en dit is voor ons hoofdzaak. Hoe zou je kinderen durven krijgen als je die kinderen niet bij de Heer Jezus brengt. Dat is niet alleen in 2024 zo. Dat was 50 jaar geleden ook zo. Maar als je nog wat verder denkt, dan is er nog iets anders. Wat is het een zegen als wij kinderen mogen krijgen die gezegend zijn? Wat is dat een zegen voor ons land? Wat heeft Nederland kinderen nodig die gezegend zijn? Dan kunnen we denken, maar er is zoveel tegenstand tegen de kerk. Durven nog wel kinderen te krijgen als misschien de vervolging toeneemt? Is het niet steeds moeilijker om christen te zijn? Dat doet er niet toe. Wij leven niet voor onszelf. We krijgen geen kinderen voor ons eigen plezier. En we voeden geen kinderen op voor hun gemak. Maar het gaat in de eerste plaats om de eer van God. En in de tweede plaats om het heil van onze naasten. En juist als de wereld zegt, hoe kun je nog kinderen krijgen? Dat zegt de wereld. De wereld is wanhopig. Dan zijn er kinderen nodig die deze God mogen kennen. En die daarvan mogen getuigen. Maar dan zijn er dus ook volwassenen nodig die deze God kennen. En van hem kunnen getuigen. En daarom zijn er kinderen en volwassenen nodig die leren buigen. En die diepe vraag, waar is nu hun God? Die daar een diep antwoord op mogen kennen. Onze God woont in de hemel. O wonder van genade. die God, die kwam in mijn hart. Amen.